De lezing uit Gods woord vindt u vanmiddag opnieuw in het Oude Testament, in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 57. Jesaja 57 is de schriftlezing.
De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand oplet, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in den vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der geugelares, gij overspelig zaad, en gij die hoererij bedrijft. Over wien maakt gij u lustig? Over wien spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid, die hittig zijt in de eikenbossen, onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen? Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die zijn uw lot. Ook stort gij dezelfde drankoffer uit, gij offert ze spijsoffer. Zou ik mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hoge en verheven berg. Ook klim gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken. Want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op. Gij maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enigen uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief in elke plaats die gij ziet. En gij trekt met olie tot een koning, en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven, en gij zendt uw gezanten ver weg, en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachte geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat vanouds af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoog de baan, bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg mijns volks. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik leven make de geest der nederigen, en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwelijk twisten, en ik zal niet gedurig verbalgen zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht oversteld worden, en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbalgen over de ongerechtigheid hun gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbalgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg hun harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dergenen die verre zijn. En degene die nabij zijn, zegt de Heere, zal ik hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.
Meent, ik moet eerst beginnen met het aanbieden van mijn verontschuldigingen. Vanmorgen aan het einde van de morgendienst zei ik u dat de tekst voor de prediking Jesaja 57 vers 14 zal zijn, maar dit is vers 15. Jesaja 47, vers 15a. Daar luidt Gods woord en onze tekst, want alzo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en ben die die van een verbrijzelde en nederige geest is. 9. Na het amen van de prediking. Gods woord wordt vanmiddag verkondigd onder het thema wonen bij God. Wonen bij God. 2 punten, ligt ook in de lijn van de tekst. God woont in de hoogte. En 2e punt, God woont in de diepte. God woont in de hoogte en Gods wonen in de diepte. Het zal u wellicht wel eens zijn opgevallen dat in de tijd van de Bijbel, in het Oude Testament, misschien heeft u dat ook wel eens met uw eigen ogen gezien, als u op reis was en u bezocht het land Israël of de omgeving van Israël, de landen eromheen, dat bijna al die tempels binnen en buiten Israël op een hoogte worden gebouwd. Op een berg. En dat heeft ook een reden dat een tempel in de tijd van de Bijbel op een berg gebouwd wordt, zoals je dat wel meer tegenkomt in andere landen. Nee, dat is niet vanuit het oogpunt van veiligheid, zoals wij dat wel eens zien als we andere landen bezoeken. En wellicht dat u dat ook wel eens gedaan heeft, bijvoorbeeld Duitsland. En u gaat op de boot en u zakt zo de Rijn af. En langs die rivier, tegen die hoge rotswanden, dan ziet u daar ver in de hoogte opeens zo'n burcht oprijzen. Als een soort adelaarsnest geplakt tegen de bergwanden. En iedereen kan het in 1 oogopslag zien. Die burcht is onneembaar. Probeer die burcht maar eens te bereiken. Over dat smalle bergpad. Dat dan geblokkeerd is natuurlijk. Probeer zo'n vesting maar eens in te nemen. Maar dat ligt met een tempel heel anders. Een tempel heeft geen zware poorten en geen sterke torens. Een tempel staat altijd open. 'S Nachts gaat een tempel wel dicht. Maar overdag gaan de poorten open en kunnen de mensen, wie ze ook zijn, naar binnen gaan en naar buiten gaan wanneer ze dat zelf willen. En toch staat een tempel in de tijd van de Bijbel altijd op een hoge berg. Ook de tempel in Jeruzalem. Hij staat op de berg Sion. Waarom eigenlijk? Nou, dat heeft verschillende redenen. Misschien zijn jullie wel eens kinderen met je ouders op vakantie geweest in het zuiden van Duitsland of Oostenrijk of Zwitserland. Dan kwam je daar in dat landschap met al die berg. En wat doe je dan? Als je samen met je vader en je moeder daar de auto geparkeerd hebt en je staat uit, dan kijk je niet naar beneden. Maar altijd naar boven. Om de toppen van die berg te zien. Soms zie je de sneeuw. De eeuwige sneeuw glinsteren in het zonlicht. En je raakt diep onder de indruk. Wat een hoge berg. Nou, dat is de eerste reden waarom in de tijd van de Bijbel een tempel op een berg wordt gebouwd. Om ons mensen te leren naar boven te kijken. Terwijl wij mensen, heeft u daar wel eens last van? Ik wel. Zo vaak geneigd zijn om naar beneden te kijken, in de put te staren. Het is alsof die bergen zonder woorden zeggen: kom. Sla de ogen naar het gebergte. Psalm 121. Om vanuit de hoogte alle hulp en bijstand te verwachten. Dat is de eerste reden waarom een tempel op een berg staat. Om ons te leren naar boven te kijken. Tweede reden is, en dat herkennen jullie ook kinderen, misschien heb je dat wel eens gedaan, samen met je vader en je moeder als je daar op vakantie was, dat op een dag je vader tegen je zei, kom, we gaan een bergwandeling maken. En aan de hand van je vader en moeder liep je mee, rugzak op, schoenen aan. En dan begon de klim. En soms al na een half uur of drie kwartier zei je tegen je vader of moeder, moeten we nog ver? Ik word moe. Het is zo zwaar lopen hier in de berg. En dan zag je heel in de verte een paar van die mannen gaan die al zo hoog waren. Ze klommen soms als een spin tegen die bergwand op. Je bleef staan kijken met een verrekijker. Wat is dat toch knap als mensen dat kunnen. Nou, dat is de tweede reden waarom in de Bijbel een tempel op een berg staat. Om op de top te komen, moet je inspanning leveren. En dat wilden deze goden en ook de heren in het Oude Testament duidelijk maken aan het volk. Om heel concreet ook vanuit de praktijk onderwijs te geven. Dat in het binnenkomen bij de heren in zijn huis, dat is zo heel anders dan dat wij even de straat oversteken en bij onze buurvrouw op de koffie gaan. Dan loop je in en uit en dat gaat zo makkelijk. Maar om een tempel binnen te komen moeten wij mensen een afstand afleggen. En vandaar dat in de Bijbel, ook in het Oude Testament, die bedevaartsliederen staan. We hebben er een gezongen vanmiddag aan het begin van de dienst, Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u, die in de hoogte woont. Dus dat is de tweede reden. Om bij God te komen, moeten we een afstand afleggen. En dan zitten we eigenlijk al gemeente, dat is de laatste reden, bij de derde. Waarom is die afstand tussen ons en tussen God? Omdat God heilig is. En daarom zijn woning, zijn huis, zijn tempel niet onder onze huizen kan zetten aan het einde van de straat, op gelijk niveau, maar in de hoogte, in de afzondering. Zodat het duidelijk wordt, zonder dat de Heere dat eigenlijk hoeft af te leggen, dat Hij niet onder ons kan wonen, maar afstand moet houden. Om zich niet te bevuilen in ons dagelijks leven. Dat klinkt ook door in die beelden die de Heere gebruikt. Nu zitten we ook in het hart van de tekst, kijkt u met me mee. In Jesaja 57 vers 15. Want alzo zegt de Hoge op de hoge berg. De Eeuwige, die zo heel anders is dan wij mens. En wiens naam heilig is, die afgezonderd woont. Ik woon in de hoogte en in het heilig. Het zijn ook woorden die Jesaja aan de eigen lijven heeft ondervonden. Toen hij door de Heere geroepen werd. Het boek Jesaja is op een hele mooie manier opgebouwd. Aan het einde van dit boek grijpt de profeet terug op de eerste hoofdstuk. En allerlei woorden en beelden uit de eerste hoofdstukken komen aan het einde van het boek Jesaja terug. Zo ook deze woorden, de hoge en de verhevene. Kijkt u maar met me mee naar het begin van het boek Jesaja. Bladert u mee, hoofdstuk 6. Jesaja 6. Daar beschrijft Jesaja in hoofdstuk 6, de eerste verse, hoe hij door de Heere geroepen werd tot het ambt van profeet. Hij weet ook de datum te vermelden. Hij verwoordt dat ook in vers 1, in de jaren toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen, dat betekent jongelui en kinderen, zijn klederen, zijn gewaden, vervulde de hele tempel. Dat beeldt iets uit van de macht, de majesteit van God. En voor zijn aangezicht, vers 2, staan dan de serafiem, dat zijn de engelen. En iegelijk van deze engel, en iedere engel had 6 vleugelen. 2 vleugelen om het gezicht te bedekken. 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de ene riep tot de ander. Het is als het ware een samenzang waarin antwoord wordt gegeven op elkaar. En ze zeiden: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. Dus dat een machtig gezicht geweest, gemeente. Jesaja omhoog moet kijken. Die tempel ziet vervuld met de majesteit Gods. De Heere ziet zitten op zijn hoge en verheven troon. En rondom die troon duizenden engelen. 2 bedekken zijn voeten. Je moet weten dat in de tijd van de Bijbel, en dat komen we vandaag de dag weer tegen in de Arabische wereld, de voeten een hele minachtende, beledigende betekenis kunnen hebben. Wil je iemand beledigen in de Arabische wereld, dan moet je de onderkant van je voeten aan hem of haar laten zien. Die engelen uit eerbied voor de Heer, al staan ze op hun voeten, bedekken de voeten. Uit eerbied en respect voor God. En met die 2 andere vleugelen bedekken ze hun gezicht, omdat ze God niet kunnen zien. Zo heilig is Hij. Zegt dominee, is dat vandaag de dag nog zo? Zou het in de hemel veranderd zijn? Zouden die engelen zich opeens anders zijn gaan gedragen, gemeente? Ja, maar hoor ik iemand bij zichzelf denken, dit is toch het Oude Testament, vandaag leven wij in het Nieuwe Testament, dan ligt dat toch heel anders. Ja, is dat zo? Waar haalt u dat vandaan? Mag ik eens een man het woord laten voeren die, als er één is die weet wat het Nieuwe Testament betekent, dan is hij dat geweest. Johannes, de discipel van de liefde. Als hij in een van zijn brieven het laat optekenen dat God een licht is en gans geen duisternis is in hem. En als hij dat laat zien vanuit zijn eigen leven, wat dat betekent, ik neem u even mee naar het strand Patmos waar hij loopt, in de tijd van het Nieuwe Testament. En in één keer daar die stem hoort achter hem als van een bazuin die hem bij zijn naam roept en zich voorstelt en Johannes zich omdraait en als dood neervalt. Omdat hij de heiligheid van Christus niet kan verdragen. Dan is dat vandaag de dag nog steeds zo. Waarom beklemtoon ik dit nou eigenlijk? En waarom legt de tekst van vanmiddag daar zo alle nadruk op? De hoge, de verhevene, de heilige, de eeuwige. Om niet alleen die afstand te laten voelen die er ligt tussen u en tussen de Heere. Maar en daar wil ik vanmiddag met het woord naartoe. Om duidelijk te maken, gemeente, dat willen wij bij God kunnen wonen. Onze gerechtigheid meer moet zijn dan die van de engelen. Ik herhaal het nog een keer. Ons gerechtigheid moet meer zijn dan die van de engelen. Dat is gerechtigheid. Maar als je dat woord tegenkomt in de Bijbel, dan moet je altijd maar denken aan een huwelijk. Zo gebruikt de Bijbel dat woord ook vaak. Denk aan Hosea. Beeld van een man en een vrouw binnen het huwelijk. Die altijd, als het goed ligt, elkaar recht in de ogen willen kijken. Zonder dat een van beiden zich hoeft weg te schamen. En er ook naar verlangen om elkaar recht in de ogen te willen kijken. Om zo het hart van die ander te proeven. En van elkaar te genieten. Nou, dat verwacht de Heere van ons. Dat we hem recht in de ogen willen kijken. Zodat God dwars door ons heen tot op de bodem van ons hart kan kijken. En geniet van wat er in ons hart woont. En om dat te kunnen, moeten we meer hebben dan een engel. Waarom? Nou, die engelen die daar staan rondom Gods troon, ziet u ze staan? Die zijn zich van geen kwaad bewust. Ze hebben in de afgelopen dagen nooit iets verkeerds gedacht. Ze hebben in de afgelopen tijd nooit verkeerd gekeken. Hun hart kent geen donkere schuilhoeken. En toch, als ze voor God staan, bedekken ze hun gezicht. Gemeente, zo eens een paar vragen voordat we verder gaan met het luisteren naar de tekst. Maar leeft dat besef nou ook bij u? Van Gods heiligheid. Klinkt dat door ook in je gebed? De eerbied en de eenvoud. Als ik mijn ogen sluit en mijn handen vouw om te bidden, plaats ik mezelf voor God. Is dat een merk? De manier waarop je staat in het leven, omgaat met de dienst van de Heere, zit in de kerk, meezingt met de psalmen, aangaat, als u dat doet, aan het avondmaal. Het besef, ik kijk nu God in de ogen. En Hij mag alles van mij zien. Hier in de kerk wordt toch geen toneel gespeeld. We spelen toch geen kerkje. Maar hier woont toch God. Als die engelen zich zo opstellen voor Gods troon, dan moeten wij het, met eerbied gesproken, beter doen dan de engelen. Omdat we van verder terugkomen. Begrijpt u? Dan wanneer hoor ik iemand zeggen, als u dat zo benadrukt vanmiddag in de tempel of in de kerk, dan haak ik af. Daar kan ik nooit aan voldoen. Beter dan een engel. Klopt dat trouwens wel dat u dat zo zegt? Nou, ik heb het woord achter me staan vanmiddag. Het zijn toch ook de woorden van de Heer Jezus? Als hij dat zo uitlegt op verschillende manieren, ook in zijn prediking. En de wet uitlegt onder het volk. Dat hij dan niet kijkt naar onze handen, maar naar ons hart. Zeg, ben je daar wel eens tegenaan gelopen, joh? Dat die afstand die er nou ligt tussen de Heer en tussen jou niet komt omdat hij zo ver bij ons vandaan woont, maar dat ik zo ver bij hem vandaan leef. En dat ik hem eigenlijk niet eens mis. En dan kun je rustig naar de kerk gaan. Rustig Bijbel lezen. Rustig bidden. Rustig zingen. Maar hem niet in de ogen willen kijken. Is dat nodig dan, dominee? Jazeker. Gebeurt het niet hier, dan gebeurt het zometeen. Als je sterft. En dan? En dominee, hoor ik iemand zeggen, maar wat is dan vanmiddag het evangelie? Want daarvoor zit ik ook in de kerk. Om te horen hoe ik nou de Heere persoonlijk mag leren kennen. Nou, laten we dan luisteren naar de tekst. Kijkt u met me mee, vers 14. De Heere woont niet alleen in de hoogte, zegt hij, maar hij woont ook bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dus bovenop de berg woont de Heere in zijn tempel. En hij woont bij een verbrijzelde en nederige geest. Wat is dat eigenlijk voor iemand? Iemand met een verbrijzeld hart en een nederige geest. Wat zijn dat voor mensen? Nou, hoor ik iemand zeggen, dominee, dat weet ik wel. Dat zijn mensen die hebben hun zonde leren kennen. Die zijn er op de een of andere manier achtergekomen dat er inderdaad een afstand is tussen hun en tussen de Heer, en dat die afstand overbrugd moet worden. En ze hebben gezien dat die afstand door hun is veroorzaakt omdat zij tegen God hebben gezondigd. En dat zijn ze ook aan de Heere gaan belijden, die zonde. En daarom wil de Heere nu bij hun gaan wonen. Zij hebben ook vertrouwen gekregen toen ze dat in het gebed zo uitspraken tegenover de Heere. Ze gingen ook luisteren naar de prediking op een hele andere manier dan dat ze dat voor die tijd hadden gedaan. En langzaam maar zeker groeide ook de hoop in hun hart dat ze een kind van de Heere mochten zijn. Er waren preken die hun aanspraken en er waren psalmen die hun soms ontroerden. En soms gingen ze ook met indrukken terug naar huis. Er waren ook mensen in hun omgeving die dat zagen, dat de dingen veranderden in hun leven en ze spraken hem of haar daar ook op aan. En op een dag vroeg iemand ook aan mij, waarom ga jij eigenlijk niet aan het avondmaal? Want, ja, jij gelooft toch? En dat is het nou net niet, gemeente. Je moet eens terugluisteren naar jezelf als je je daarin herkent vanmiddag. Weet u wat u aan het doen bent? Aan het berg beklimmen. U probeert die afstand te overbruggen. Met bidden, Bijbel lezen, avondmaal vieren, wat emoties, dat indruk. Maar denk eens aan die engel. Doet u het beter dan hij? En trouwens, zonder kennis op zichzelf, dat maakt een mens niet anders. Nee. Ik ken mensen in de Bijbel die misschien meer zonder kennis hebben gehad dan menig kind van God. Ze gingen verloren. Denk eens aan Esau. Toen hij erachter kwam dat de eerstgeboortezegen aan hem voorbij ging, begon hij te huilen. Hij schreeuwde het uit van de pijn die hij voelde in zijn hart. Hij zei het. Ik heb gezondigd. Denk eens aan Judas. Ik heb verraden. Hij weende. Dat is echt geen bekering. Wat is dat eigenlijk, verbrijzelen, gemeente? Zit jij ook zo met die vraag? Doordat je niet naar anderen bent gaan kijken, maar erachter kwam dat dit hart zo hard is als een steen. En dat hoe je ook wellicht weende, bad, bijbelas, je hart er niet in mee kon krijgen, maar steeds tegen jezelf aanliep. En ik gebruik maar weer dat beeld van die bergbeklimmer, gemeente. Hij is een eindje op weg. Dan tuimelt hij weer naar beneden. En wat kun je dan wanhopig worden? Je krijgt je hart niet mee. Wat lijkt de Heere dan zo onbereikbaar geworden? Hij woont daar heel hoog en ver bij mij vandaan. En dat komt door mij. Om nou een antwoord te krijgen op de vragen van je hart, moeten we terug naar de schrift. En is dat al niet een eerste les vanmiddag? Dat de Heere nou niet alleen duidelijk maakt wat hij van ons verwacht, bij hem wonen, maar dat hij in de Bijbel ook uitlegt hoe dat kan. Verbrijzelen, dat is een van die woorden die in het boek van Jesaja ook steeds terugkomen. Ze zijn al eerder door de profeet genoemd. Kijkt u met me mee, Jesaja 53. Daar worden die woorden eigenlijk voor het eerst echt genoemd en ook helemaal uitgewerkt. Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk, dat gaat over dat lam dat geslacht wordt. Bijbelrol die de moormang uit Kandasee ook op zijn knieën had liggen en die hij maar niet kon verstaan en daarvoor ook uitleg nodig had van Filippus de evangelist. Van wie zegt de profeet dit nu eigenlijk, van zichzelf of van een ander? En in dit hoofdstuk wordt de Heere Jezus in zijn lijden en sterven getekend. En ik steek in bij vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. En dan komt het. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij werd verbrijzeld. En dat vraagt de Heere nu van mij. Dat ik net als zijn zoon verbrijzeld word. Meer dan een engel. Dat kan alleen hij geven. Die zich liet verbrijzelen. Kijk, en daarom de vraag in de eerste plaats niet: bent u verbrijzeld? Maar door wie bent u verbrijzeld? Die wet die beschuldigt. Die wet die maakt die afstand bloot. En die wet maakt duidelijk dat God onbereikbaar is geworden. En die wet maakt keer op keer duidelijk dat hoe ik mij ook inspan, ik nooit die berg op kan komen, omdat ik mezelf niet mee kan krijgen. Maar in dat woordje verbrijzelen, Heere Jesaja 57 vers 15... daalt een ander van die berg af om in de diepte zich te laten verbrijzelen. En daarmee zo laag af te dalen dat ik voor God bereikbaar word. Het enige wat een stenen hart kan verbrijzelen is het zien van een verbrijzelde Christus. Daarom vanmiddag in de eerste plaats die tranen die leven in uw hart. Door wie zijn ze nou opgeroepen? Door een lijdende Christus. Die zichzelf liet verbrijzelen. In de diepte. Toen hij zijn vader in de ogen bleef kijken. En dat ook kon. En niets anders wilde en verlangde dan zijn hart open te leggen voor de ogen van zijn vader. Maar de vader zijn handen, vers 15 van Jesaja 53, op de zoon legde, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Gemeente, heb je Christus wel eens zo gezien? Maar voor die tijd, wat kon je daarmee worstelen met de kracht van dat ongeloof? En zo ongevoelig. Er was geen traan uit dat stenen hart te persen. Maar toen dat woord openviel en Christus zichzelf ging voorstellen in zijn lijden en sterven, en dat voor de goddeloos, een vijand van God, dan zink je toch weg, gemeente. Dan moet de grootste vijand van vrije genade door de knieën gaan, en dat wilt hij dan ook. Die hoef je dan niet meer te dwingen. Als de onuitsprekelijke en eenzijdige liefde van Christus door het woord naar je toe komt. Heb je Christus wel eens gezien? Mag ik eens een voorbeeld geven om de kracht van dat woord ook duidelijk te maken? Ik moest daar vanmiddag ook tijdens het zingen zo even aan denken. Je ziet wel eens wat van de kansel. En deze gemeente is wat dat betreft echt niet anders dan mijn eigen gemeente. En ik moest naar aanleiding daarvan denken aan een voorval enkele jaren geleden. Het was een kleine gemeente, zo om de zoveel tijd kom ik daar als predikant. We hadden zo na afloop van de middagdienst in de consistorie met de kerkraad een praatje. Ik zeg, hoe gaat het zo in de gemeente? nog zegen op de prediking. En een van die ouderlingen zei dat zo kort en koud weg. Het is hier zo dood als een pier en gebeurt hier nooit wat. En dat kan. Dat een kerk dat na jarenlang moet zeggen, elk jaar komen we op die adres en we horen nooit wat. En het viel stil toen die ouderling dat zei. En ik zeg, 2 jaar geleden was ik hier ook. En toen zat daar die jongen voorin. Ketting om. Trui met allemaal tekeningen. Onderuitgezakt in de kerkbank. Zijn mond stijf dicht tijdens het zingen. En als je hem dan als aankeek, als predikant zo van de kansel, dan keek hij je koud aan. Brutaal en arrogant. Het viel me al op toen we binnenkwamen, die zondagmorgen. Daar zat diezelfde jongen. Recht overeind. Netjes gekleed. En zong zo mee. Zegt die ene jongen, wat is er nou mee gebeurd? Hij zegt, ja, zegt die ene ouderling, ik kwam hem laatst tegen in de polder. Ik fietste hem achterop. En hij had zo'n mp3-speler op. En ik kwam naast hem fietsen en ik schoot hem zo aan. Ik zeg, hoe is het met jou? Waar luister je eigenlijk naar? Dan zei de jongen, ik luister hier naar preken. Hier in de polder op mijn fiets kan ik rustig luisteren. Het zou zomaar vanmiddag in Den Wouden kunnen gebeuren. Dat een van de jongeren verbrijzeld wordt. Zeg, jongelui, zou je dat willen? 1 keer Christus willen zien. Is een eeuwige liefde. Vraag eens zo links en rechts aan mensen hier in de gemeente. En ik ga ervan uit dat ze zitten. Of ze er spijt van hebben gekregen. Om Christus te willen zien. In zijn lijden en in zijn sterf. Ik heb in mijn jonge leven al best wel veel mensen gezien die de Heere mogen vrezen. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het zei, dominee, achteraf heb ik er spijt van. Dat Christus mijn hart heeft ingewonnen. Verbrijzeld door een verbrijzelde Christus. En dat heeft ook gevolgen. En dan zitten we aan het einde van deze tekst vanmiddag. Kijkt u met me mee nog een keer naar Jesaja 57. Dan staat er in de tekst, al zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont. Ik woon in de hoogte en in het heilig. En dan moet je dat doortrekken. En ik woon bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. God woont. Ja, in de tempel, dat kan ik begrijpen. Maar dat hij ook woont in de diepte. Dat is meer dan dat de Heere even op bezoek komt. Als een gast. Die aan het begin van de avond ergens aanbelt om daar een aantal uren met u door te brengen. En tegen het einde van de avond weer opstaat om zijn jas te pakken en terug te gaan naar zijn eigen woning. Maar hier in Jesaja 57 vers 15 staat het met nadruk. Hij woont in de diepte. Zoals wij graag in onze huizen wonen. Thuis voel je je thuis. Een van die weinige plaatsen hier op aarde waar je jezelf kan zijn. Je kan ontspannen. Kan genieten. Nou, dat bedoelt Jesaja hier nu met het wonen van God. Hij voelt zich thuis in die heilige tempel. En hij voelt zich thuis in de diepte bij een hart dat verbrijzeld is. Om en als u dat zo zegt vanmiddag, waarom voelt de Heere zich daar thuis? Wel omdat hij in dat verbrijzelde hart het beeld van zijn verbrijzelde zoon ontmoet. Het werk van Christus. Wat ligt hier een machtige troost, kerk van Christus, in ons midden. God voelt zich thuis. In een verbrijzeld hart. Terwijl ik me steeds minder thuis begin te voelen in de diepte. Begrijpt u? Want alles daar spreekt van de vuiligheid en vunzigheid. Waaruit ik zelf ook heb willen leven. En ik genoot daarvan. Terwijl ik me soms steeds minder thuis begin te voelen. Vanwege dat harde hart wat ik door genade helaas nog steeds moet meedragen. Voelt God zich thuis door in te wonen in een hart dat verbrijzeld is door zijn zoon. Zijn Gods kinderen gelukkige jongelui? Die wonen nou niet meer alleen. Die wonen in bij God. Je kunt ze ook herkennen. Iemand die woont bij een ander. Die gaat zich ook aanpassen aan die ander. En zo is het nou ook met Gods kinderen. Ze wonen in bij de Heer. En dat betekent dat Hij de thuisregels gaat opstellen. En de eerste regel is verbrijzeld worden. En altijd verbrijzeld blijven. Dat is de laatste lijn van morgen. Zeg, u die God vreest. Waar sta je nou vanmiddag in het licht van deze tekst? Als je terugkijkt in de herinnering, het moet zeggen inderdaad, er was een tijd dat het harde hart van binnen werd verbrijzeld. Omdat het bloed van Christus op dat steenhart begon te druppelen. En het smolt weg. Als was voor de zon. Toen ging dat beleiden zo vanzelf. Er was ook geen houden meer aan. Omdat ik gedreven werd door de liefde die God in mijn hart had uitgestort. En dan kun je geen woord meer terughouden, gemeente. Dan gaat schuld beleiden zo gemakkelijk. Omdat je dat ook zo graag doet. Maar hoe staat dat er nu bij voor? Is dat hart nog steeds verbrijzeld? Leef je er eigenlijk al aan voorbij? Ben je dan niet bang dat je niet meer bij God woont? Kijk, daar kun je vanmiddag wel overeind proberen te houden door wat er in het verleden is gebeurd. Maar ik weet het zeker, als wij zo meteen thuiskomen in Werkendam en het gezin is al thuis, dan vliegt de deur open. En eerlijk gezegd, als vader kijk ik er ook naar uit. Om hier bij mijn kinderen te zijn. Zou de Heer nou vanmiddag in Damwoude niet uitkijken naar een van zijn kinderen die afgedwaald is. En die middels de prediking van vanmiddag opgeroepen wordt om weer thuis te komen. Daar in de diepte. Om zich te laten verbrijzelen. Door die wenende en lijdende Christus. Zie nou vanmiddag eens op hem. Wat heb je nou tegen die middelaar, gemeente? Wat kun je nou inbrengen tegen een Christus die zich helemaal dood geliefd heeft? Door onze krankheden, onze smaadheden, onze zonde, ons ongeloof op zich te nemen. En het voor zijn vader neer te leggen. Zodat de vader die kan verbrijzelen. Wat heb je nou tegen deze Jezus? Oh, maar nu hoor ik iemand zeggen dat daar heb ik niets tegen, maar hoe wordt nou mijn hart verbrijzeld? Nou, op twee manieren. In de eerste plaats wil ik u zeggen, stop het bergbeklimmen. Met het vromer voordoen dan dat je in werkelijkheid bent. Want dat wil hij zien. Je hart. Het tweede wat ik vanmiddag wil meegeven. Blijf liggen in die diepte. En kijk met verwachting naar boven. Ja, dan moet ik wachten. Is dat erg? Is dat erg, gemeente? Om op God te wachten. Als je even met me meekijkt vanmiddag over je schouder en ziet hoe lang de Heere op u al moest wachten. Maar vanmiddag mag ik het wel tegen u zeggen. Je mag ook met verwachting kijken. Want je hebt het hart mee. Het woord mee. Ook dit woord van vanmiddag. Jesaja 57 vers 15. Het is een belofte Gods. En dat schept verwachting niet. Of de Heere een keer komt. Maar wanneer hij komt. Maar komen, dat doet hij zeker. Amen.